juni opent Landal Greenparks Vakantiepark de Strabrechtse Venne in Someren haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl.
BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
Goedemorgen, het is donderdag 19 januari en naast mij zit Ivan Verrips.
Goedemorgen Bas.
Ja, let op als je de deur uitgaat, want het kan glad zijn, met name in de ochtend op verschillende plekken in Nederland. Het heeft vannacht gesneeuwd en ook al is het boven nul, het kan een beetje blijven liggen. Kan glad zijn, maak dat het zelf mee.
Dat is een beetje glibberen.
Ja, even dwars op een rotondetje.
Gelukkig was het rustig. Ja.
Dat dan weer wel. Het KNMI heeft code geel afgegeven, dus oppas geblazen. Wordt wel gestrooid, maar niet op alle plekken. En zeker niet in de provinciale hoeken. Nou, de komende 20 minuten gaan we hierbij praten over het nieuws van dit moment. Inzicht geven in de dag die komt op BNR, Binnenhof, in Nederland en de rest van de wereld. Bijvoorbeeld over Jacinda Ardern, die stopt als premier van Nieuw-Zeeland. Ooit de jongste premier van de wereld. Maar de tank is leeg, zegt ze zelf. Zoals Geert Jodenhoort zei, ik heb er geen kracht meer voor. En bedrijven moeten de energietransitie grotendeels zelf uitvoeren. Hoe, dat hoor je straks in de vliegende start van je werkdag. Maar we beginnen in Oekraïne. Want bondskanselier Olaf Scholz is eruit. Er kunnen best Leopard 2 tanks aan Oekraïne worden geleverd, maar wel onder de voorwaarde dat Amerika dan Abrams tanks stuurt.
Ja, dat melden Amerikaanse en Duitse media op basis van bronnen uit Duitse regeringskringen. Scholz heeft lang getwijfeld, maar die zou nu deze voorwaarden stellen om te voorkomen dat NAVO-landen verdeeld optreden. Hoge functionaris bij het Pentagon heeft gisteren nog publiekelijk laten weten dat Amerika nog niet klaar is om die Abrams te leveren. En eigenlijk zegt hij ook, ja, het zijn hele ingewikkelde dingen. Ze zijn erg duur, ook om te onderhouden, om te repareren. Oekraïne zou er niet zoveel aan hebben. Dus als Amerika daaraan vasthoudt, en Scholz houdt ook vast aan zijn standpunt, dan komen ze er dus gewoon niet. NAVO-landen die hebben bij elkaar opgeteld zo'n 2000 van die Leopard 2 tanks. Maar voor levering van die machines is toestemming nodig van de Duitsers voor al die 2000. Meerdere landen hebben al aangegeven dat ze best tanks willen sturen, bijvoorbeeld Polen, Finland en Denemarken. Maar het wachten was dus op de bondskanselier. En formeel nog steeds, maar media melden dus dat dit zijn standpunt is. Nou, morgen staat een door Amerika geleide vergadering gepland op de Duitse legerbasis Ramstein in Kaiserslautern, waar verdere wapenleveranties en vooral dus die gevechttanks voor Kiev op de agenda staan. Daar komen zo'n 50 landen samen om daarover te praten. In aanloop daarnaartoe hebben de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin en de nieuwbakken Duitse minister van Defensie Boris Pistorius, de opvolger van Christine Lambrecht, eergisteren pas benoemd, ook al onderling overlegd. Amerika, het Verenigd Koninkrijk, heeft al wel laten weten dat zij zwaardere tanks willen leveren. Frankrijk levert ook iets wat op een soort zwaardere tanks lijkt, maar het wachten was dus op die Leopard 2 dingen. En de vraag is een beetje of Amerika bij zijn standpunt blijft. Ja. En of Scholz bij zijn standpunt blijft. Als dat zo is, dan komen ze er dus niet.
Ja, ondertussen zegt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky tegen de bondgenoten, jongens, kom op, help nou met meer spoed ons land, want tirannie rukt sneller op dan democratie. Dat is wel mooi, hè? Die toespraak die deed hij tijdens een videotoespraak op het World Economic Forum in Davos. De tijd die de vrije wereld gebruikt om te denken wordt door de terroristische staat gebruikt om te doden, zo zei hij. Met die toespraak verhoogt hij de druk inderdaad op Duitsland groen licht te geven voor de export van die Leopard 2 tanks. Maar zoals gezegd, ja, Olaf Scholz die zegt, dat willen we best doen als de Amerikanen dus Abrams sturen. Dat is een soort conditie, vind ik, van ons. Nou, NAVO-baas Jens Stoltenberg die zei in Davos, de regering Kiev heeft zwaardere en modernere wapens nodig en kan die ook krijgen.
En er wordt morgen over gesproken dus.
En dan de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov, die is vandaag bij zijn collega in Belarus. De geruchten rond een nieuw Russisch offensief worden steeds luider. En daar zou Belarus een belangrijke rol in kunnen spelen. We praten erover met ons Rusland-correspondent Joost Bosman. Joost, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, dat gesprek in Belarus. Lavrov, wat zal hij inderdaad gaan vragen aan zijn collega?
Nou, het is een regulier bezoek van Lavrov aan zijn collega in Wit-Rusland. Dat vindt normaal gesproken eind december, of in december plaats. Dat kon dit jaar niet doorgaan, omdat de minister van Buitenlandse Zaken van Wit-Rusland, van Belarus, plotseling overleed. En daarom is dat uitgesteld, het bezoek. Ja, officieel gaan ze praten over de problemen van de wereldorde en de betrekkingen met de NAVO. Nou ja, dan gaat het natuurlijk ook over Oekraïne, dat is duidelijk. Wat hij zou gaan vragen, ja, we weten dat Rusland toch eigenlijk wel graag zou hebben dat Wit-Rusland, Belarus ook zou mee gaan doen aan de strijd in Oekraïne. Maar dat Wit-Rusland daar eigenlijk helemaal niet op zit te wachten. Omdat het ook weet dat de eigen bevolking daar absoluut niet achter staat. En het dus ook problemen in eigen huis zou kunnen krijgen. Wat we nu zien is dat er heel veel troepen, iets van 150.000 Russische troepen, voornamelijk getraind worden op Wit-Russisch grondgebied. Ja. Oekraïne zegt, ja, ze zijn uit op een nieuwe inval. Maar goed, dat valt te bezien natuurlijk.
Ja, precies. Nou, in ieder geval, die rol die Belarus speelt, hè, die 150.000 troepen die opgeroepen zijn, die zijn nog van die oktober mobilisatie van de Russen. Maar een lenteoffensief, want ja, je zou kunnen zeggen, want er gaan geruchten, een lenteoffensief waarbij Wit-Rusland, Belarus een grote rol speelt. Maar jij zegt, nou, dat die kans is niet zo groot.
Nou ja, het punt is dat de Oekraïners die zijn er zeker van. Die zeggen informatie, inlichtingen te hebben dat het gaat gebeuren. En het zou ook niet helemaal onlogisch zijn, omdat je daarmee natuurlijk als Rusland bijvoorbeeld in het oosten en het zuiden meer een offensief zou willen beginnen. Dan zou het ook handig zijn om een soort afleidingsmanoeuvre uit te voeren in het noorden van
het land. Ja, nog een front te maken.
Van Belarus.
Ja, precies.
Precies, om de Oekraïnse troepen te verspreiden. Misschien dat het een dergelijke tactiek is. Ja. Maar goed, de Oekraïners zeggen, ja, nee, we zijn er zeker van dat ze nog altijd uit zijn om Kiev in te nemen.
Nou gaf Lavrov gisteren nog een persconferentie. Dat is een jaarlijkse. Heeft hij daar nog iets in gezegd?
Nou ja, hij zei dat hij bereid is serieuze voorstellen voor onderhandelingen over Oekraïne vanuit het Westen om die in overweging te nemen, maar dat hij die serieuze voorstellen tot op heden nog niet heeft gezien. En daarnaast veroorzaakte hij toch ook wel flinke opschudding door te zeggen dat Amerika het Westen, Europa aan het mobiliseren is om het Russische probleem op te lossen, zoals Nazi Duitsland en Napoleon dat ook hebben geprobeerd. Ja. Hij maakte zelfs een rechtstreekse verwijzing naar die Endlösung. De vernietiging van de Joden. Nou ja, daar was natuurlijk het Witte Huis natuurlijk zeer gepikeerd over. Die zei ook van, hoe kun je dat nou zeggen? En Lavrov heeft er een beetje een handje van. We weten dat hij een paar maanden geleden, toen ging het over de denazificatie van Oekraïne, tegenover een Italiaanse journalist zei hij toen van ja, dat Zelensky zelf Joods bloed heeft, dat hij Joods is, dat zegt helemaal niks, want Hitler had ook Joods bloed. Nou ja, dat is een veronderstelling die nooit bewezen is. En bovendien is het ook erg smakeloos, vond men in het Westen.
Ja.
Het is voor de tweede keer dat Lavrov die verwijzing naar de Holocaust maakt, eigenlijk in vergelijking met het Westen.
Ja, dan ondertussen heeft Poetin weer gezegd dat er is maar één uitkomst en dat is een Russische overwinning. Dat is diametraal anders dan het opzetten van een vredesconferentie.
Ja, natuurlijk. In Oekraïne en ook in het Westen eigenlijk hadden ze al niet anders gedacht. Men vertrouwt gewoon niet op Rusland als het gaat om vredesbesprekingen. En ja, het punt is ook dat voor Poetin niets anders dan een overwinning kan gelden. Omdat ja, als hij dit verliest of te weinig bereikt in Oekraïne, dan zou ook zijn eigen positie natuurlijk kunnen worden aangetast. En dat is alles wat hij wil voorkomen.
Duidelijk, dankjewel. Rusland-correspondent Joost Bosman. Duitsland is niet langer afhankelijk van Russische import voor zijn energievoorziening, zegt de Duitse minister van Financiën Christian Lindner. Duitsland heeft zijn energieinfrastructuur volledig gediversificeerd sinds de Russen vorig jaar Oekraïne aanvielen. Na de invasie sloten de Russen de gastoevoer af, wat leidde tot de vrees voor blackouts deze winter. Maar, zegt Lindner, de Duitsers hebben de kolencentrales heropend, plannen om de 3 resterende kerncentrales te sluiten uitgesteld, en we importeren inmiddels gas, zegt hij, uit landen als Noorwegen, Amerika en Qatar. Duitsland importeerde voor de oorlog, mind you, ongeveer de helft van zijn gas uit Rusland en meer dan een derde van zijn olie. En daarnaast zegt Lindner dat hij trots is op de snelheid waarmee in Duitsland een nieuwe terminal voor liquid natural gas is gebouwd. In een recordtijd van zo'n 8 maanden. En zegt hij, you ain't seen nothing yet, in het goed Duits. Er staan veel meer infrastructureerde investeringen gepland.
En dan nieuws uit Wellington. Premier Jacinda Ardern van Nieuw-Zeeland stopt ermee, heeft ze afgelopen nacht aangekondigd.
This summer I had hoped to find a way to prepare not just for another year, but another term, because that is what this year requires. I have not been able to do that. And so today I'm announcing that I will not be seeking re-election. And that my term as Prime Minister will conclude no later than the 7th of February.
Ja, ik hoor toch enige emotie in haar stem.
Ja, ze moet een beetje huilen.
Ardern, die 42 jaar, is nog steeds een van de jongste wereldleiders ooit. Mm-hmm. Ooit dat ook was, nou nu niet meer per se, maar nog steeds wel vrij jong natuurlijk. Wordt best wel van links tot rechts geprezen. Onder andere om haar aanpak van de coronapandemie. Ja. Ook haar reactie op die shooting in Christchurch. En deze aankondiging kwam toch wel vrij onverwachts. Ze zegt te stoppen als premier, omdat ze niet meer de juiste persoon is voor deze taak. En dat haar tank leeg is. En te leeg om het vak recht te doen. Toch wil ze nog iets meegeven aan de Nieuw-Zeelanders voordat ze vertrekt.
I leave behind a belief that you can be kind but strong, empathetic but decisive, optimistic but focused. That you can be your own kind of leader, one that knows when it's time to go.
Nou, ja, dat is ook mooi.
En inderdaad, zelfinzicht, als je het niet meer aan kan, dan moet je ermee stoppen. Opdracht, en niet doormodderen, want daar heb je iedereen tot last mee. Ardern die gaat niet volledig uit de politiek verdwijnen. Na 7 februari blijft ze nog aan als parlementslid, tot de verkiezingen in oktober. Maar daarna doet ze geloof ik niet meer mee. Dan gaat ze ook niet met nieuwe verkiezingen meedoen. Wie haar na 7 februari gaat vervangen als prime minister is nog onduidelijk. De huidige minister van Financiën lijkt de grootste kanshebber te zijn. Overmorgen, zaterdag, komt de partij bijeen om een nieuwe leider te kiezen, die vanaf februari dan dus het premierschap overneemt. En dan is het dus exit Jacinda Ardern. En dat is op eigen instigatie.
Ja, ja, jammer. Inderdaad wel een sterke vrouw. Ja. Maar ook sterk als je op het hoogtepunt zegt, de tank is leeg.
Is toch niks voor mij?
Ja, nee, precies. Maar stop. Nou, wat hoort erbij? Een verjaardag op kantoor.
Lang zal hij leven. Ben
je jarig? Ja, nee.
Oh.
Nee, anders had er natuurlijk wel taart gestaan. Ja. Hè? Maar dat is helemaal niet goed, taart. Oh. Op kantoor.
Mag niet meer.
Daar moet je mee stoppen. Zeggen de Britten nu. Zo zijn ze bootjes wel.
Ochtendnieuws.
De Tweede Kamer debatteert de hele dag over de staat van de rechtsstaat. Het vernietigend rapport van de Nationale Ombudsman over de overweldigende macht van de staat ten opzichte van de burger. Want heeft de politiek nou iets geleerd 2 jaar na het aftreden van Rutte 3 om het toeslagenschandaal? Nou, politiek verslaggever Sofie van Leeuwen sprak met Joost Sneller van D66 en Renske Leijten, die instrumenteel was in het naar boven krijgen van die toeslagenaffaire. Zij is van de SP.
Ja, het is geen reden voor een feestje, die tweede verjaardag. Want volgens mij zijn de lessen die we hadden moeten leren uit het toeslagenschandaal onvoldoende geleerd.
Zoals?
Nou, bijvoorbeeld dat je de algemene beginselen van behoorlijk bestuur goed uitvoert. En dat is een hele mond vol. Maar dat gaat erover dat de overheid op een goede en zorgvuldige manier beslist. Zodat ze jou goed uitlegt waarom een beslissing is genomen. Dat je op het moment dat je het er niet mee eens bent, weet waar je dat kan aankaarten. Dat je als overheid niet altijd maar gaat procederen tegen mensen die bezwaar maken.
En dat gebeurt nog steeds?
Ja, dat gebeurt gigantisch veel. De landsadvocaat loopt binnen van procedures die gedaan worden. En niet alleen op toeslagen en belastingdienst, maar dat zien we natuurlijk op allerlei vlakken. Dat de staat eigenlijk zijn macht gebruikt om tijd te rekken, het voordeel in zijn kant te laten doen doorslaan. En dat hoor je niet te gebruiken. Want de staat heeft eindeloos tijd, heeft eindeloos middelen, kan alles voor zich uitschuiven. En als het gaat over individuen waar die staat over beslist, die hebben dat niet.
Joost Sneller, D66. Maakt u zich zorgen over de rechtsstaat, de Nederlandse rechtsstaat, op dit moment?
Ik zou liever zeggen dat ik zorgeloos ben daarover, maar ik maak me daar wel zorgen over. En zeker ook als ik zie wat er in andere landen gebeurt. Amerika, Brazilië, Hongarije, Polen. Vorig jaar nog in Duitsland een staatsgreeppoging. Die werd gelukkig onderschept. Maar als je ziet hoe snel het kan gaan, dan maak ik me ook zorgen over wat er in Nederland gebeurt. Omdat je de aanzetten er wel van ziet. Van een soort democratische achteruitgang in sommige opzichten.
De politiek schuurt behoorlijk aan tegen die rechtsstaat de afgelopen tijd. Denk ook aan de asieldeal. We zitten met een stikstofcrisis. Wat gaat er mis volgens u?
Ja, een agenda niet te vergeten over het klimaat. Wat de politiek heel lang heeft nagelaten is gewoon handelen. Doen wat nodig is, zoals de VVD dat nu noemt. Maar dat was natuurlijk 10 jaar geleden al nodig om iets te doen aan stikstof. Alleen de politiek heeft daar gewoon te lang mee gewacht. En dan breng je de positie bij de rechter om daar te zeggen, ja, dit kan zo niet langer. En dat is op zich een rechtsstaat die werkt. Maar je begint wel het instituut van de onafhankelijke rechter aan te tasten als je je vervolgens er een soort achter verschuilt. Ja, het moet van de rechter. Terwijl het eigenlijk gewoon onze eigen regels zijn waar we tegenaan lopen. En die regels die zijn door de politiek gemaakt. Die zijn niet door de rechter gemaakt.
Wat gaat u hier aan doen?
Benoemen. Proberen me er zelf niet schuldig aan te maken. En hopen en ook wel collega's erop aanspreken als dat gebeurt. Laat mensen niet geloven dat deze mensen, van Forum voor Democratie bijvoorbeeld, gelijk hebben dat die rechter zijn boekje te buiten gaat. Nee, het is gewoon de rol van de rechter om uiteindelijk te toetsen aan internationale verdragen. Dat staat gewoon in onze grondwet. En dat is wat er dan ook gebeurt.
De overheid moet zich aan de wet gaan houden. Dat is belangrijk. Dat doet ze heel vaak niet. En de overheid moet zich gaan houden aan die algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Je moet fatsoenlijk omgaan met mensen. Ze informatie geven. Het recht geven zich te verdedigen. En niet altijd doorprocederen. Daar gaat wat ons betreft het debat over.
Nou, dat zal ze ook ongetwijfeld inbrengen. SP-Kamerlid Renske Leijten. Daarvoor hoorde je Tweede Kamerlid Joost Sneller van D66. Ze spraken beide met onze politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Na 10:30 begint dat debat dus met minister Bruinslot van Binnenlandse Zaken over de rechtsstaat en hoe sterk die rechtsstaat is.
Ja, nou zei het in het begin over een minuutje of 10 geleden al eventjes. In heel Nederland geldt code geel momenteel vanwege winterse buien met kans op gladheid. Dus let eventjes op als je deze ochtend de auto instapt. Het KNMI waarschuwt dus voor gladheid vanwege hagel- en sneeuwbuien en door bevriezing van natte wegen. Rijkswaterstaat zegt ja, het zou wel eens een drukke ochtendspits kunnen worden en ze proberen uiteraard te strooien waar dat kan. Gebeurt ook op veel plekken, maar alsnog dus eventjes opletten. En trouwens, vanavond geldt hetzelfde. Dan is opnieuw code geel afgegeven, ook weer vanwege kans op gladheid door winterse buien en bevriezing van wegen. Ik zie, terwijl wij dit opnemen, om 6:50 de eerste ongelukken al gebeurd zijn bij Rijkswaterstaat. Dus nou, dat wordt een interessante ochtend.
Ja, zeker. Dan gaan we even naar Centric. Want Geert Sanderink, de baas van het IT-bedrijf, is weer het nieuws. Hij moet vanwege de bestuurscrisis bij Centric opnieuw bij de ondernemerskamer verschijnen, schrijft het FD vandaag. Het gerechtscollege had Sanderink in november geschorst, zoals je weet, als CEO van Centric en benoemde nieuwe bestuurders. En dat nieuwe bestuur laat weten dat het vertrouwen van de klanten en medewerkers van Centric weer begint terug te komen nu meneer Sanderink op afstand is geplaatst. Want ja, sinds die ingreep van de ondernemingskamer lijkt het erop dat Centric een beetje terugkomt van een vrije val. Sanderink heeft jaren ruzie gehad met zijn ex-geliefde, tevens oud-medewerker, is inmiddels getrouwd met Rian van Rijbroek, self-appointed cybersecurity professor Rabel. Schroomde daarbij niet om in het juridisch geschil met zijn ex ook zijn bedrijf in te zetten. En daarmee schade die volgens de ondernemerskamer de belangen van klanten en medewerkers. En Centric is een grote softwareleverancier, bijvoorbeeld voor de overheid. En ja, klanten die begonnen langzamerhand toch een beetje weg te kijken. Maar met de aanstelling van nieuw tijdelijk bestuur onder leiding van advocaat Peter Wakkie lijkt de crisis afgewend. Maar het roept natuurlijk vragen over over de gevolgen voor zijn andere bedrijven. En een daarvan is Structon, heel groot bouwbedrijf. De kans is aanwezig dat meer bedrijven door toedoen van Sanderink nu ja, wat last hebben van zijn handelen, zullen we zeggen. De industrie in het land moet verduurzamen, helemaal met die hoge energieprijzen. Maar daarbij hoef je niet te rekenen op al te veel financiële steun van de overheid, zegt Gerdine Keizer-Baldé vandaag in het economenvakblad ESB. Keizer-Baldé is secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en daarmee dus de hoogste ambtenaar van het ministerie. Bij ons collega Jasper Luckeze, hoofdredacteur van ESB. Jasper, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Ja, elk jaar hebben jullie dit gesprek, een soort afrondend gesprek en een vooruitkijkje met deze hoge ambtenaar. Ah, ze geeft ondernemers dus wel een grote opdracht mee. Waarom? Die moet het zelf doen, hè? Dat is een beetje de bottom line.
Ja, haar belangrijkste argument is eigenlijk dat die hoge gasprijzen, of die hoge energieprijzen structureel zijn. Dat het daarnaast natuurlijk De klimaatverandering, dat er tegen gedaan moet worden. En dat eigenlijk allebei structurele trends zijn. Mm-hmm. En ze zegt eigenlijk, ja, als je een structurele verandering hebt, dan ligt het minder voor de hand dat de overheid daar geld tegen steunt. Dat de overheid daar steunt, want dan blijf je dat ook gewoon doen. Ja. Dat is, ze vergelijkt het heel expliciet ook met de coronacrisis, mm-hmm. waar de overheid een tijdje bedrijven verplichtte om de deuren te sluiten in het algemeen belang, maar dat was echt tijdelijk. En dan kun je zeggen, nou, als je dat tijdelijk doet in het algemeen belang, dan moet de overheid daar ook geld tegenover zetten. En hier, als het een structurele verandering is, ja, dan zullen bedrijven op een andere manier moeten gaan werken. En dat zullen ze toch echt zelf moeten doen. Daar kan de overheid niet voor ze doen.
Okay,
nou, dat is het belangrijkste argument.
Prettige boodschap. En generieke steun, want we hadden het al even over die steun in coronatijd. Dat kan nu niet, zegt ze. Om die eerste reden, waarbij ze zegt, ja, die structureel moet je zelf oplossen. Maar het kan ook niet omdat het niet uitvoerbaar is, begrijp ik?
Nou, ze is ook een beetje kritisch op haar eigen organisatie.
Oh.
En ze zegt eigenlijk, we hebben als overheid onvoldoende inzicht in wat bedrijven precies doen, welke bedrijven precies wat doen en op welke manier wat toevoegen aan de economie.
Ja.
Waardoor het voor ons ook heel lastig is om dat op een goede manier breed neer te zetten.
Ja. Het is wel een beetje makkelijk.
Dus we moeten echt fors investeren in de data die we bij de overheid hebben over bedrijven.
Ja. Ja, en dat doen ze dus niet. Dat bespaart ze inderdaad het eigen departement niet. Maar het is ook wel een beetje makkelijk. We weten het niet, we kunnen het niet en we willen het niet. Je moet het lekker zelf doen, reken niet op ons.
Ja, dat is natuurlijk wel zo. Wel zijn er een aantal uitzonderingen daarbij, waarbij ze zegt, dan kan het misschien dan toch wel weer.
Ja.
Dus ze zet het eerst heel stevig neer. Inderdaad, we kunnen het niet. Het is onverstandig economisch. En dan zegt ze, nou weet je, als bedrijven nou iets maken wat van strategisch belang is voor de Europese economie. Dan
moeten we er misschien
toch naar kijken. Dan moeten we er misschien toch naar kijken als die bedrijven dreigen bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten te gaan. En dit is een beetje een reactie van haar op de Inflation Reduction Act die ze in de Verenigde Staten hebben ingevoerd. Wat eigenlijk een wet is die iets meer dan 350 miljard dollar vrijmaakt aan, ja, min of meer structurele steun voor
verduurzaming van bedrijven
in de VS,
ja,
die verduurzamen, die duurzaam produceren. En in reactie daarop gaan een aantal industriële bedrijven die zowel in Europa als in de VS werkzaam zijn, hebben gezegd, joh, we gaan in de VS uitbreiden, niet in Europa. Nou, Duitsland en Frankrijk zeggen, we hebben in Europa ook zo'n pakket nodig. Nou, zij zegt hier eigenlijk, ja joh, ben er nou voorzichtig mee. Maar eventueel valt er over na te denken, maar dan alleen Europees.
Ja.
En daar is dan vervolgens ook weer een uitzondering op, waarbij ze zegt, ja, kijk, als het voor Nederland echt heel belangrijk is,
dan moeten wij het doen.
Het kan niet Europees, dan moeten we er toch misschien in individuele, specifieke bedrijven met een hele specifieke casus naar kijken.
Nou, de deur staat dus een beetje open. Jasper Lekees, dankjewel, hoofddirecteur van ESB.
En dan in vliegende vaart naar Politiek Den Haag. Wat staat daar op de agenda? Je hoort het van politiek verslaggever Sophie van Leeuwen.
Goedemorgen. Minister Kajsa Ollongren van Defensie praat vandaag met Olena Zelenska, de vrouw van de Oekraïense president Zelensky, ook wel bekend als zijn persoonlijke topdiplomaat, gespecialiseerd in het regelen van wapens en nog meer wapens in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De twee spreken elkaar op het World Economic Forum in het Zwitserse Davos. Ollongren dus en Zelenska. Daar gaan we meer van horen. Verder debatteert de Tweede Kamer over de staat van de rechtsstaat in Nederland. En daar zijn heel veel zorgen over. Na de toeslagenaffaire, de asieldeal en de stikstofcrisis. De staatssecretaris Van Huffelen die krijgt advies over het bewaren van chatberichten binnen de overheid. Je weet toch wel, die gewiste sms'jes van premier Rutte. Pijnlijk was dat. En hoe gaan we dat vanaf nu wel oplossen? Dat en meer hoor je vandaag in Studio Den Haag.
En vanuit de studio Amsterdam gaan we koppen snellen. Iwan.
NRC, Brexit blijkt geen reclame voor Nexit, Frexit of Italexit. Animo voor vertrek uit de EU is sinds de Britse uittreding in andere lidstaten fors gedaald, blijkt uit opinieonderzoek.
Ja, en in de Telegraaf, Bendes autorovers gaan berekenen te werken. Afgelopen jaar zijn meer auto's gestolen dan voorgaande jaren. Het gaat om 6.000 auto's tegenover 5.400 in 2021. Maar ja, toen waren er ook wellicht lockdowns. En het andere punt is Toyota. Dat is een veel gejatte auto.
Oh, even opletten deze ochtend. In het FD, recht om geld uit je eigen pensioenpot op te nemen is weer uitgesteld. 1 juli dit jaar gaat niet meer lukken. De minister mikt nu op 2024.
Dan even het AD. Inflatie treft winkelstraten. Dat zie je goed daar, want door de hoge prijzen en de angst voor een crisis hadden winkelstraten het afgelopen jaar minder bezoekers dan in 2021. Blijkt uit het jaarlijks bezoekerscijfer van winkeladviesbureau RMC. Gecorrigeerd voor lockdowns, want dat doen ze wel, lag het aantal bezoekers afgelopen jaar 5% onder dat in 2021.
En tot slot de Financiële Telegraaf. Markante econoom Barbara Baarsma weg bij Rabobank. Ze zetten de Rabo Carbon Bank op. Bank die CO2-rechten koopt en verkoopt. Dat was de laatste tijd ook wel in het nieuws. met soms wat omstreden zaken. CO2-budget voor mensen. En zat nog allerlei meningen over te gaan om kiesdrempels en dergelijke. En nu is ze opeens weg bij de Rabobank.
Als je op kantoor werkt, ken je dit maar al te goed. Hey, want er is altijd wel iemand jarig of gaat vertrekken bij het bedrijf en zet vervolgens voor de hele afdeling of het hele bedrijf zelfs taart of andere zoetigheid neer. En dat mag niet, zegt de Britse voedseladviseur professor Susan Jebb. En die is voorzitter van het Food Standards Agency in Engeland. En die zegt, moet maar eens afgelopen zijn met die taarten. Want kantoortaart is gelijk passief roken.
Oh.
Ja, de sociale druk om toch een stukje te nemen is hoog. En dat zorgt ervoor dat onze suikerinname veel en veel te hoog is. Want zegt ze, weigeren, dat kan eigenlijk niet.
Het is wel herkenbaar.
Ja, het is herkenbaar. Ja. En ze zegt dus, zet nou eens gewoon een plateau met vers fruit neer. Dat is tenminste gezond.
En gezellig.
Ja, not. Neemt niemand wat van. Bovendien zegt ze dat het zo'n alledaags verschijnsel aan het worden is dat het niet langer als speciaal wordt gezien. Dus voor de hele tent chocola meenemen uit Zwitserland na het WEF. Meneer Sunak, geen
uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten, zoals een binnenzwembad, twee recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen. Strabrechtse Venne heeft het allemaal, omgeven door heide en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl.